Dan komen we in Galaten 2, want daar zijn we de vorige keer gebleven. We zijn namelijk gebleven in vers 16. Daar staat dat we weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Galaten 2, vers 16. Hè. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Er staat hier iets over wat wij weten, niet over wat wij ervaren of voelen of wat ons is overgeleverd of iets dergelijks. Het gaat om iets wat wij weten omdat de schrift het leert. Of andere mensen dat ook leren, dat is niet aan de orde. Het is niet een kwestie van meerderheid van stemmen. Sommige mensen vragen mij wel eens, hoeveel zijn er nog meer die hetzelfde geloven als wat u gelooft? Dan denk ik altijd, dat weet ik niet, maar sinds wanneer is dat een norm? Sinds wanneer moet er over gestemd worden? Alsof we de waarheid bij meerderheid van stemmen kunnen vaststellen. Waarheid wordt ons geopenbaard door één, namelijk door God zelf. En die één op zich is al een meerderheid. Hij zegt het, dus is het waar. En dan zou geen mens het ooit met God eens zijn, dan nog blijft het woord van God waar. He? Het gaat er niet om met hoeveel wij zijn. Het gaat erom of we trouw zijn aan het woord van God. En of wij weten wat God ons in zijn woord zegt. En wat God ons zegt in zijn woord is dat wij gerechtvaardigd worden. Niet uit de werken der wet, staat er in vers 16. Niet uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En werken der wet staat tegenover geloof van Jezus Christus. Kortom, ik kan nog korter zeggen, wij worden niet gerechtvaardigd uit de wet, maar uit Christus. Niet de werken der wet, maar geloof van Christus. Het is niet de wet die ons rechtvaardig maakt, dat is een heel eenvoudige gedachte. Ik ben bang dat ik langzamerhand in herhalingen val. Maar het is nou eenmaal zo dat de eerste mens, Adam, het nodig oordeelde, omdat iemand hem dat vertelde. Dat was een slang, geloof ik, als ik me wel herinner. Hè? Maar iemand vertelde hem dat als hij verstandig wilde worden en als hij als God wilde worden en als je het beeld van God gelijkvormig wilde worden, dan moest hij vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wat denkt u wat dat betekent? Dat betekent dat er een letterlijke boom staat in een letterlijke hof waarvan hij at enzovoorts. Maar goed, maar wat is nou de geestelijke betekenis daarvan? Kijk, net zo goed als dat de boom des levens die in de hof stond een geestelijke betekenis heeft, zo heeft de boom der kennis des goeds en des kwaads een geestelijke betekenis. Wel, de boom des levens is simpelweg een beeld van Christus, die het leven geeft en die het leven is. Er staat ook in Genesis 3 dat Adam afgesneden werd van de weg tot de boom des levens, omdat hij anders van die boom zou eten en eeuwig zou leven. Dat wil zeggen dat Adam letterlijk eeuwig leven zou ontvangen als hij kon eten van de boom des levens. Maar wij ontvangen eeuwig leven omdat we eten van Christus, ja. Want wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, hè, die heeft waarlijk leven. Dat is inderdaad zo, ja. Dus de boom des levens is een type van Christus zelf. Waar is dan de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld van? Nou, ik heb nou weinig gezegd. Hier in dit vers 16 staat tegenover elkaar, de werken der wet staat tegenover het geloof van Christus. Dus wet staat tegenover Christus. Als dat de boom des levens Christus is, dan is dus de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld van de wet. Of van wet in het algemeen. En dat klopt ook, want de wet openbaart ons kennis omtrent goed en kwaad. De wet is dat boek wat zegt, je zult niet dit en je zult wel dat. De wet is dat wat verschil maakt, of wat bepaalt wat goed en kwaad is. Hier in Nederland hebben we een heleboel mensen die zijn geduriglijk bezig, zou Romein 13 zeggen, met het maken van wetten, namelijk met vast te stellen wat goed is en wat kwaad is. Door een groen licht rijden, dat is goed. Door een rood licht rijden, is kwaad. Hè? Dat is het ongeveer. Dat wil zeggen, men is de wet houdt zich bezig met het onderscheid tussen goed en kwaad. Maar werd Adam daardoor als God? En ontving hij eeuwig leven? Wel nee, integendeel. Hij leerde er wel wat bij, dat was waar. Hij leerde dingen die je voorheen niet kende. Wat leerde hij bijvoorbeeld? Even zo uit het hoofd, dan moet u het nou thuis maar eens nalezen in Genesis 3. Hè. Wat leerde hij nou? Hij at van die boom en wat leerde hij toen? Het eerste was dat hij was naakt. Dat wil zeggen, zijn ogen werden als het ware gericht op zichzelf. Dat was hem nooit opgevallen. Het was natuurlijk al lang zo, maar het viel hem niet op. Het gaf hem niks. Waarom niet? Omdat hij de ogen gericht had, althans in geestelijke zin zeker, op de Heer. Wij leren ook, en dat is terecht, dat de mens een godsbesef heeft van nature. Dat er een besef omtrent een God en een schepper in de mens is. Ja, dat kan wel zo zijn, maar door de zondeval is dan toch wel het boel van dat godsbesef verdwenen en is de mens niet meer gericht op zijn schepper, maar op hem, op zichzelf. Romeinen 1 zegt ook dat de mens de waarheid veranderd heeft of verwisseld heeft voor de leugen, en de leugen is dat men de mens geplaatst heeft in de plaats van God. Kortom, in plaats van dat men zou zien op de schepper, op God zelf, ziet de mens op andere mensen en daarmee op zichzelf. Het eerste wat Adam leerde is wie hij zelf was. En vandaag aan de dag is nog steeds heel wat prediking erop gericht dat de gelovige zou leren wie hij zelf is. Maar weet u, dat is nou net wat hij vergeten moet. Ja, dat is wat hij vergeten moet. Wist hij het maar niet. Het is de Hebreeënbrief die erop wijst dat de offers die onder de wet gebracht werden onvolmaakt waren. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als die offers volmaakt waren en als die offers inderdaad zonden konden wegnemen, dan zouden ze prompt opgehouden hebben met offeren. Want zonden worden gebracht of offers worden gebracht om de zonden weg te nemen. Wel, als een offer zonden kon wegnemen, zou men daarna niet meer geofferd hebben. Eenvoudig omdat er geen zonden meer waren om weg te nemen. Als het offer volmaakt geweest was, dan zouden de zonden weggenomen zijn en hoefden er dus niet meer geofferd te worden. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, elk jaar opnieuw, jaar in, jaar uit als het ware, werden die offers gebracht, hetgeen bewijst dat het onvolmaakt was. En dus wisten de mensen, de Israëlieten, nog steeds van de zonde die in hen was. Diezelfde Hebreeënbrief zegt vervolgens dat voor ons één volmaakt offer gebracht is. Het offer namelijk van de Heer Jezus Christus. En dat door een volmaakte hoge priester, eveneens de Heer Jezus Christus. En dat volmaakte offer door een volmaakt priesterschap neemt op volmaakte wijze onze zonden weg. Met als gevolg dat wij geen weet meer hebben van onze zonden. Dat staat er. Er staat dat het bloed van Jezus Christus onze gewetens reinigt. Ja. En in hoofdstuk 10 staat dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Wel, als het waar is wat in evangelisatiesamenkomsten gelukkig nog wel eens geleerd wordt, dat namelijk door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus onze zonden zijn weggenomen, al onze zonden. Waarom begint men dan daarna ons zonden aan te praten? Waarom komt men dan daarna om ons te zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet? Ik heb evangelische voorgangers horen zeggen dat het ons verboden is om naar de Willem Ruis Show te kijken. Waarom dan? Waar staat het in de Bijbel? Of op grond van welk schriftgedeelte is dat dan eigenlijk? Hoezo? Hoezo? Ik dacht dat de Heer Jezus al onze zonden had weggenomen. Nou, ongeacht de vraag of het nou werkelijk zonde is of niet, blijft het dus zo dat niemand in staat is ons die dingen te verbieden. Want God heeft zonden weggenomen. Stel nou dat het zonde zou zijn. Weet u wat dan eigenlijk ons antwoord zou moeten zijn? Eigenlijk. Het antwoord zou moeten zijn. En wat dan nog? Of is het dan niet zo dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening? Is het dan niet zo dat wij in hem hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, Efeze 1? Is het dan niet waar wat Johannes de Heer tientallen jaren geleden dichtte? Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening. O, welk een kostbaar goed. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Wij hebben een schone erfenis straks in de eeuwigheid. Niet, we moeten ons best doen om dat te verkrijgen. Dat is niet het evangelie. De hele wereld denkt dat wij ons best moeten doen om iets te verdienen. Maar het evangelie is juist dat het geen zin heeft om ons best te doen om iets te verdienen. Er valt namelijk niks te verdienen. Wij weten namelijk dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Niemand. En dan moet je consequent blijven en dus vasthouden dat het de Heer is die als het Lam Gods de zonden der wereld, en dan dus zeker van de gelovigen, heeft weggenomen. Want dat is wat de Johannesbrief schrijft. Hij namelijk, Christus, is degene die ons onze zonden vergeeft. Heb je nooit gelezen? Ik citeer maar uit mijn hoofd. U zet het bandje maar een keer terug om het na te checken. Maar ik zoek nou maar eens even wat op. In de Tweede Korinthebrief bijvoorbeeld. Hè? De Tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 5. Vers 19, waar staat, want God was in Christus de wereld, ja inderdaad, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Met andere woorden, God rekent de wereld de zonden niet toe. Er staat niet eens dat God de gelovigen de zonden niet toerekent. Er staat dat God zelfs de wereld de zonden niet toerekent. Staat hier toch? En zeg nog niet dat het een onbekend vers is. Het is een heel bekend vers. Maar niemand gelooft het soms, denk ik wel eens. Hè? Nou ja, er zijn er natuurlijk wel die er geloven. Ik bijvoorbeeld. Hè? En ik neem aan u ook. Maar soms denk je van hoe is het toch mogelijk dat mensen die versen wel kennen, maar eigenlijk niet in de praktijk niet weten wat er staat. God is in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenen. Dat wil zeggen, aan de wereld rekent hij de zonden niet toe. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wil zeggen, dat is wat wij de wereld prediken. Dat God de wereld de zonden niet toerekent. Dat is wat hier staat. Je kan er niet anders van maken. Ook al zou ik willen, het staat er nou eenmaal. En daarom zegt vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want denkt u nou niet dat de wereld behouden is als God hun de zonden niet toerekent? Als God een mens vandaag naar de zonden niet toerekent, betekent dat het God niet meteen een mens doodslaat op het moment dat hij zondigt. Ja. God rekent de zonde niet toe. God biedt genade aan. In plaats daarvan. In plaats van dat hij het oordeel doet verschijnen aan alle mensen, is de zaligmakende genade God verschenen aan alle mensen, schrijft Paulus aan Titus. Zie. En vandaar, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Op grond waarvan kan dan de mens met God verzoend worden? Wel, op grond dat God de zonden aan de mens niet toerekent. Niet alleen aan de gelovigen niet, maar zelfs aan de ongelovigen niet. Ik heb het over levende mensen uiteraard. Heb u al eens gezien dat iemand God stond te vloeken en ter plekke dood neerviel? Hè? Nee? Nee, ik ook niet. Dat klopt. Dat klopt precies. God rekent die zonden niet toe. God biedt genade aan. Dat neemt niet weg dat er in de toekomst wel degelijk een tijd komt waar al diegenen die de genade Gods niet hebben geaccepteerd en hebben afgewezen, wel degelijk verantwoording zullen moeten afleggen voor hun zonde. En dat de natuurlijke mens wel degelijk zich verzamelt als een schat. Hè? Die straf of die toorn over de zonde, dat zegt Romeinen 1, of Romeinen 2 is het inmiddels. Er staat dat men zich naar het hardigheid een onbekeerlijk hart toorn verzameld in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Natuurlijk komt die toorn. Maar vandaag aan de dag is het zo dat wij oordelen met de apostel Paulus hier in 2 Korinthe 5. Dat één voor allen is gestorven. Vers 15 van 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven. En dat zij dan dus allen gestorven zijn. Als het waar is wat iedereen weet. Dat God al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als dat waar is. Dan betekent het dat als hij stierf voor de wereld. Dat dan de zonden der wereld inderdaad zijn weggedragen. Maar daardoor is de wereld niet behouden. Want juist op grond daarvan prediken we hen het evangelie. Namelijk dat als ze nu genade, de genade Gods accepteren, dat ze dan nieuw leven ontvangen in Christus. Het punt is dat één stierf voor alle en dus zijn alle gestorven. Inclusief hun zonden zijn zij gestorven. God heeft hun zonden weggedaan, maar God heeft hen ook weggedaan. God heeft niet alleen de zonden der wereld weggedaan, God heeft de wereld weggedaan. Daarom rekent God niet met de zonden, maar ook niet met de wereld. En dus ook niet met de zondaar vandaag aan de dag. Ja, dat hoor je niet alle dagen prediken, maar het staat hier toch. Want de Bijbel zegt van de mens dat hij in ieder geval sinds de dood van de Heer Jezus dood is door de misdaden en de zonde. Efeze 2. De mens is dood. Dat betekent dat God geen gemeenschap heeft met die mens. Dat betekent dat God niet spreekt tot die mens. Dat betekent ook dat God die mens niet helpt. Dat God ook niet naar hem luistert als hij bidt, want hij is voor God dood. Er is maar één weg van de mens tot God. En dat is via het aanvaarden van de zaligmakende genade Gods, die al 2000 jaar geleden bijna de mens werd gegeven en die zwart op wit in het woord staat. En dat is Gods laatste woord geweest. En Gods woord was ook dat ieder die er wat aan toe doet of afdoet, die zij ook vervloekt. En ieder die een andere evangelie brengt, zij ook vervloekt. Maar Gods laatste woord is bijna 2000 jaar geleden gesproken. En vastgelegd hier in de schrift. En de enige weg om tot God te komen is niet dat God rechtstreeks tot ons spreekt, maar is dat wij dat eeuwige en onvergankelijke woord van God accepteren. Dat is het evangelie. Wij zijn wedergeboren door dit zaad der wedergeboorte, staat er. Ja. Hij heeft ons wedergeboren door dit onvergankelijke woord. Het is de enige weg die er is tot God. De wereld is dood op grond van dat de Heer stierf voor de wereld. En dus is de wereld gestorven. Maar God bemoeit zich niet met de wereld vandaag aan de dag. Ja, het is nou eenmaal zo. Ook met doden bemoei je je niet nu eenmaal. En als je dat wel zou doen, dan is zo iemand niet dood. Dan betekent dat niks meer. Maar de oude mens, de oude schepping is voor God dood. Ook mijn, ook uw oude schepping is voor God dood. En God bemoeit er zich niet mee. Het enige waar God belang in stelt, is in het leven wat hij ons daarna en op grond van zijn genade geschonken heeft. De Heer is niet geïnteresseerd in mijn maatschappelijke positie. De Heer is geïnteresseerd in zijn werk wat hij eventueel in mij kan volbrengen. De Heer is geïnteresseerd of wij als gelovigen ons beschikbaar stellen voor hem. Maar dat heeft niks met een maatschappelijke positie te maken. En een van de vreselijkste dingen vind ik vandaag aan de dag is dat als iemand in het werk van de Heer denkt te moeten, dan denkt hij dat hij moet solliciteren daar bij andere mensen. Dat is een misverstand. Dat mag wel, natuurlijk mag dat wel. Maar als je serieus bent en alleen en uitsluitend de Heer wil dienen en geen risico wil lopen, en ik wil dat risico niet lopen hoor, dan moet je nooit van je leven in dienst van mensen treden. Begrijpt u wel? Dan moet je niet solliciteren of je wel een getuigenis mag doen of wel met het woord mag dienen. Dat moet je gewoon doen. En als het waar is wat ons gezegd wordt, dat de wereld in nood is en dat er zo'n grote behoefte is aan het woord van God. Dan staat er niet gaan als solliciteren, dat gaat uit in de wereld. Je ziet dat die nood groot is en terecht, maar als je ziet dat die nood groot is, dan doe je dat. En dan zeggen ze van mij notabene dat ik leer dat een christen niet hoeft te evangeliseren. Dat zeggen ze ook over mij hoor. Wat een onzin. Wat dacht u dan dat we elke avond deden? Puur het evangelie prediken. Puur de mensen vertellen dat de verlossing is in Christus, maar ook in niemand anders ook. En dat we gerechtvaardigd worden door de werken der wet en ook in niks anders ook. En dat we eeuwig leven ontvangen door het eten van de boom des levens. En niet door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want het praktiseren van de wet is niks anders dan het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Onderscheid maken van wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet. Ja, je mag alles. Je mag zelfs het Onze Vader bidden. Ik zeg toch niet dat het moet. Ik zeg dat het mag. Natuurlijk mag dat. Wij mogen alle dingen, zegt de schrift. Alle dingen zijn ons geoorloofd. En de een kiest voor dit en de ander kiest voor dat. Maar waar het om gaat is, niet of het wel mag of niet mag, want het mag allemaal. Maar het gaat erom of het de Heer dient. Of het is tot stichting. Of het de gemeente bouwt. Daar gaat het om. En ik heb het niet over de bouw van een plaatselijke gemeente of een kerkgenootschap. Want hoe bouw je zoiets? Het gaat erom of het lichaam van Christus gebouwd wordt. En ik wil zeggen, als iemand mij vraagt, hè, ik mag het eigenlijk hier niet zeggen, herinner ik mij. Maar als iemand mij vraagt of ik hem wil dopen, en heeft een goed argument en de schrift, dan doe ik dat. Ja, ik mag het van jullie wel zeggen, maar we krijgen moeilijkheden met de zaalhuur, heb ik wel eens begrepen. Hè? Dat ligt een beetje moeilijk, maar het schiet me zo te binnen, dus ik zeg het nou maar zo. Maar als iemand mij dat vraagt, dan doen we dat toch gewoon? Waarom dan niet? Wat is het tegen? Wat staat er in de Bijbel wat ons kan tegenhouden? Als er water in staat, er, wat verhindert ons? Hè? Dat staat er toch? Nou, dat geloven wij en we doen dat ook. Alleen er zijn er die vinden dat niet zo leuk, omdat zij ook dopen en daardoor mensen lid maken van hun kerk. En bij ons worden ze nooit lid van hun kerk als ze gedoopt worden. Begrijp je wel? Daar zit de moeilijkheid. Ik begrijp die moeilijkheid ook wel. Maar waar staat in de Bijbel dat je lid moet worden van een kerk? De Bijbel leert dat je lid moet worden van het lichaam van Christus. Dat je moet geloven in Hem. En dat je moet toegevoegd worden aan de gemeente van eerstelingen die niet in het register staan opgeschreven, maar in de hemel staan opgeschreven. Dat is Hebreeën 12. En niet met pen en inkt. Maar met het bloed van de Heer zelf. Daar gaat het om. Het gaat er niet om of wij iemands eigendom zijn of ergens bij horen. Het gaat erom of we zijn eigendom zijn en daarbij horen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van alle gelovigen natuurlijk, maar het hoort ook de prediking te zijn van alle die met het woord van God dienen, want daar staat het allemaal in. Zie? Nou, ik dacht dat nou duidelijk genoeg geweest was over Galaten 2, vers 16. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Hij wordt geen beter mens als hij leert zich netjes te gedragen. Hij wordt geen beter mens als hij niet meer doet wat verboden is en wel doet dat wat toegestaan is. Helemaal niet. Hij wordt een kind van God door geloof in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En of die oude mens dan slecht was, of minder slecht, of tamelijk slecht, of nog een klein beetje goed, dat heeft er niks mee te maken. Want hij is dood. Ja, dat is wat de schrift leert. Dat is de evangelie. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Dat zo is. Dat moest ik me zorgen maken of ik eigenlijk wel behouden was of niet. Of ik niet zonden gedaan heb die misschien niet vergeven worden of zo. Of misschien zonden gedaan heb die ik heb vergeten te belijden en die dan misschien door de Heer niet vergeven worden. Zodat ik geen eeuwig leven ontvang omdat mijn geheugen mij in de steek laat. Heb je daar wel eens over gedacht? Ik wou dat sprekers er vaker aan dachten als ze die dingen zeiden. Onze zonden worden niet vergeven omdat wij ze belijden, maar ze worden vergeven uit Gods genade. Omdat we een getrouw en barmhartig God hebben. Die ons genade bewijst. En die ons barmhartigheid bewijst. Die ons helpt te bekwamer tijd, staat er. Ja, dat is wat de schrift leert. Het hangt niet van onze werk af. Zie? Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Want uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem. En dan zegt de apostel Paulus, want die brengt het hier naar voren, die gaat ervan uit dat iedereen weet, en dat met name Petrus, tot wie die het eigenlijk zegt, dat ook weet, dat wij namelijk gerechtvaardigd worden, niet uit de wet, maar uit geloof. En dat je dus ook niet hoeft te leven naar de Joodse wetten, naar de Joodse normen, maar dat je voor God gerechtvaardigd wordt door geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias. Zie, En dan zegt hij, in vers 17, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaars der zonde? Dat is moeilijk te volgen misschien. Maar hij zegt wel, wij zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden. Wel, als dan vervolgens van ons gezegd wordt dat wij zondaren zijn, omdat we naar heidense normen en niet naar de Joodse leven, hè? Dat we leven zoals heiden leven, en men vindt ons dan zondaren, wel, hoe kan dat nou? We zijn toch gerechtvaardigd voor God door geloof in Christus? Hoe kun je dan van ons die leven als de heidenen zeggen dat we zondaren zijn? Dan begrijpt u me goed, wij alle hier, wij leven als heidenen, denk ik. Mag tenminste aannemen dat er geen orthodoxe Jood in ons midden is. Hè? Ja, het zou kunnen natuurlijk. Anders bereken ik die niet mee. Maar wij alle dan verder leven als heidenen. Wij eten namelijk varkensvlees enzovoorts. Hè? En we hebben geen twee soorten potten en pannen in de keuken. Eén voor het vlees en één voor de zuivelproducten. Dat hebben we allemaal niet, hè? Nee. Nou, dan leven we als de heidenen. Sinds wanneer is dat zondig, zegt de apostel Paulus. We zijn immers gerechtvaardigd door geloof in Christus. Zie, dat is de gedachtegang. Hoe kun je nou in vredesnaam van mensen die als heidenen leven zeggen dat ze zondaren zijn? Dat betekent immers niks. Het gaat erom wat je voor God bent. En voor God ben je rechtvaardig, niet op grond van hoe je leeft en volgens welke wet je leeft. Maar voor God ben je rechtvaardig als je gelooft in Christus. Wel, dat doe ik. En ik ben rechtvaardig. Ja. En ik durf je rustig te zeggen. Als ik de troon van God nader. Als ik me meld bij de Heer, ben ik me van geen zonden bewust. Echt niet. Want dan dank ik hem voor de vergeving die ik van hem ontvangen heb. Dat er aan mijn levenswandel wat tekort komt, natuurlijk. Zo arrogant ben ik nou ook weer niet, hoor. Natuurlijk weet ik dat wel. Nou en? Ik weet één ding. Dat ons leven als gelovigen vast ligt in Christus en nergens anders in. En dat is waar we hem dagelijks voor dienen te danken. Dat is wat God ook op prijs stelt. Dat we uitdrukking geven aan dat wat wij geloven. Dat we geloven namelijk in wat hij gezegd heeft. Namelijk dat we niet uitwerken der wet. Ook niet door de wil van het vlees of zo. Maar dat we uit God zelf, uit hem zelf. En door zijn offer. Door wat hij gedaan heeft gerechtvaardigd worden. Ja, dat is toch heel simpel. Als ik wat voor u gedaan heb, dan stel ik het echt op prijs. Als u zegt, als u mij daarvoor bedankt. Dan zeg ik, ben ik blij dat je dat gedaan hebt. Enzovoorts, hè. Ja. Dat is een heel simpele zaak natuurlijk. Mijn vader gebruikt altijd het beeld van als een vrouw bij wijze van spreken het hele huis gestoft had. Hè? Dat dan de man binnenkomt en zegt, jonge vrouw, wat heb je het huis mooi stofvrij gemaakt. Uit dankbaarheid daarvoor zal ik het u nog eens netjes overdoen. Hè? Ja, daar lachen jullie nou om. Maar dat is een theologische leer hoor, waar ik het nou over heb. Over, Christus heeft de wet voor ons volbracht en uit dankbaarheid zullen we het nu nog eens proberen over te doen. Dat kunnen we helemaal niet, maar in onze hoogmoed leren we dat dan. Dat is onmogelijk. Als wij dat konden, had de Heer het voor ons niet hoeven doen. En zou het ook zeker niet gedaan hebben. Maar juist omdat wij het niet konden, heeft hij het voor ons gedaan. En wij betuigen onze dankbaarheid door vervolgens de rust in te gaan die hij voor ons heeft weggelegd. Te geloven wat hij zei aan het kruis. Het is volbracht. Zie? Dat is geloof. Te rusten in wat hij gedaan heeft. En zo hoort het ook. Wel daarom, ook als wij als heidenen leven, niet besneden zijn, ons niet houden aan de Mosaïsche wet, hoewel die in de Bijbel voorkomt, wel, dan zijn we daardoor geen zondaren, maar in tegendeel, we zijn juist gerechtvaardigd. Buiten de werken der wet om, zoals Romeinen 3 dat ook zegt. Christus zelf immers heeft de boodschap van het evangelie laten prediken aan de heidenen. Ik denk aan de kamerling, ik denk aan Cornelius, om maar eens wat te noemen, hè. Aanvankelijk, maar later natuurlijk veel meer. God zelf heeft het evangelie laten prediken aan de heidenen. Heeft hij nergens gezegd dat zij vervolgens, als ze tot geloof kwamen, ook onder de wet moesten leven. Integendeel, het is zelfs officieel besloten in Handelingen 15 staat het allemaal, dat men niet onder de wet diende te leven. God zelf heeft de heidenen gediend met het evangelie. Met een zaligheid buiten de wet, om de heidenen hebben immers de wet niet, zegt Romeinen 3. De heidenen die de wet niet hebben, of Romeinen 2 is het nog, de heidenen hebben de wet immers niet. Wel, maar die heidenen die zonder de wet, ze worden zonder de wet gerechtvaardigd. God heeft die heidenen daarmee gediend. Maar als die heidenen dan in zonde leven, omdat ze heidenen zijn, is God dan een dienaar der zonde? Ja, die vraag stel ik, maar die vraag wordt hier gesteld. Hè? Er staat hier. Is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verder staat, natuurlijk niet. Christus is geen dienaar der zonde. Daarom iemand die als een heiden leeft, is daarom geen zondaar. Hij is een zondaar als hij niet gelooft in de Heer Jezus Christus. En hij is rechtvaardig als hij wel gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is alles. Het is niet zo moeilijk. Ja, zelfs ik kon het leren, dus het valt wel mee, hè? Ja, dat is een heel eenvoudige waarheid. Nou, en dan staat er, vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Indien ik wat ik eerst afgebroken heb, daarna weer opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Zegt de apostel. Wat afgebroken is, en waar de apostel Paulus het over heeft, dat is de wet. Hij zelf heeft in zijn prediking, maar ook in zijn levenswandel, de wet vervuld en daarmee ontbonden. Afgebroken dus eigenlijk. Want Paulus leefde niet meer naar de wet, naar de Mozaïsche wet. Dat hebben we het vorige keer over gehad. Wel, zegt Paulus, als ik dan dat eerst ook in de prediking en ook in de praktijk heb afgebroken, hoe kan ik dan daarna weer terugkeren en die dezelfde dingen die ik eerst heb afgebroken weer opbouwen? Hij zegt, dan word ik een overtreder. En dat is wat hij tot Petrus zegt hier, herinnert u zich, de vorige keer hebben we erover gesproken. Het was Petrus die niet meer naar Joodse normen, naar de heidenen leefde, maar toen kwamen de mensen uit de gemeente van Jeruzalem en toen ging Petrus weer gauw als Jood leven. Weet u, dat was het verhaal. Wel, zegt Paulus, als je de dingen eerst afgebroken hebt en ze daarna weer opbouwt, dan ben je een overtreder. Want dan heb je iets verkeerd gedaan. Of je had het nooit mogen afbreken, of je had het niet meer mogen opbouwen. Eén van de twee. Dus je zit altijd ergens fout.
Paulus, Saulus, die zei toch dat hij een Jood was en een Griek.
Jazeker, hij paste zich aan. Op de plaatsen waar hij was, hè? Maar in het voorgaande gedeelte, daar wordt duidelijk gezegd dat de apostel Paulus deze woorden richt tot de apostel Petrus, die niet meer naar Joodse normen leefde, normaal gesproken, maar die het weer wel ging doen toen Joden, of zij die wel naar Joodse normen leefden, bij hem op bezoek kwamen. En als ik me goed herinner nu, heb ik vorige keer gezegd, dat de omgekeerde wereld is. De apostel Paulus zegt inderdaad dat hij de Joden, de Jood en de Griek en de Griek is. Maar dat betekent dat als hij bij Joden komt, dat hij zich aanpast daar. Dat wil zeggen als hij daar bij Joden aan een maaltijd zit. Dat hij zich aan hen aanpast. Want het maakt hem niet uit, alles is hem geoorloofd. Maar andersom geldt niet. Als ik als heiden leef en andere gelovigen komen bij mij, dan hebben zij zich aan te passen aan mij, ik niet aan hun. En daar gaat het om. Want dan ben ik verantwoordelijk en dan zeg ik nee, als heiden dan. Hè? Want ik heb het afgebroken. Maar goed, iemand die als heiden leeft, mag best gescheiden potjes en pannetjes hebben voor zuivelproducten en voor vlees. Dat mag best, dat is niet verboden. En iemand die als heiden leeft, die mag best zeggen, ja, maar ik moet geen varkensvlees. Dat mag best. Hij mag best aanzitten aan de tafel van de Jood. Het is de vraag of een Jood toe zal staan, maar het kan best. Het hoeft niet andersom. Maar het punt is dat wat waar wij verantwoordelijk voor zijn, dat we daaraan vasthouden. Wat we afgebroken hebben, bouwen we niet meer op. En waar de apostel het nu over heeft, is over de principe van die wet. Als je de mensen genade predikt en rechtvaardiging uit genade, moet je niet daarna die wet weer opbouwen. En de mens weer onder een wet plaatsen. En hetzelfde kan ik zeggen over de zonde, want zonde en wet zijn begrippen die direct bij elkaar horen. Ze worden samen besproken in Romeinen 6. Want Over de wet zeg ik, als je de wet afbreekt en bevrijdt van de wet, dan moet je hem niet daarna weer opbouwen en weer onder gaan leven. Maar hetzelfde geldt voor de zonde. Als je eerst predikt dat de Heer Jezus Christus op grond van geloof onze zonde vergeven heeft, moet je vervolgens niet mensen zonden gaan staan aanpraten en zeggen, denk erom, je mag dit niet, je mag dat niet, of dit is fout en dat is fout. Dat kun je niet doen. Het is ook niet waar trouwens. De schrift is duidelijk, ik heb het al verschillende malen gezegd. Alle dingen zijn mij geoorloofd. De vraag is alleen of het is tot opbouw van de gemeente. Maar je mag mensen niet zeggen, dit mag niet en dat mag niet. Het mag wel, maar het is vaak onverstandig om het te doen. Daar gaat het om. Zie? Maar de ellende is dat de natuurlijke mens, ik heb het over de oude mens. De natuurlijke mens, dat die zich laat plaatsen onder een wet. Kinderen. Hele kleine kinderen zijn al bezig met te kijken waar de wet ligt. Hoe ver rekt die? Tot hoe ver kan ik gaan? Wat mag nog wel en wat ik niet? Wat mag nog niet? Moet je eens kijken, als je kinderen ineens iets verbiedt, dat, hoe ze je aankijken. Zo met zo'n blik van, zou ze het nou menen of niet? Is dit echt de grens of niet? En vaak dagen ze je dan uit. En als je niet oppast, dan zijn ze binnen de kortste keren de baas. Over een ouders dan, hè? Maar ze zoeken die wet. Wel, wat de oude mens nodig heeft, is die wet. Wat kinderen nodig hebben, is die wet. Wat volwassen mensen nodig hebben, de natuurlijke mens hebben het over, is zo'n wet. En daarom is het zeer gemakkelijk om ook vanachter zo'n kansel als deze de mensen te vertellen wat ze doen en laten moeten. Daar zijn ze gevoelig voor. Willen graag hun verantwoordelijkheid afschuiven. Ze wil van de overheid weten. Ze gaan bij de dokter vragen wat ze eten moeten, wat ze niet eten moeten, enzovoorts, en hoe laat ze naar bed moeten en dat soort dingen meer. En dan gaan ook bij alle mensen gaan ze dat vragen. Hè? Ze schuiven de verantwoordelijkheid van zichzelf af naar anderen. Dat vinden ze prettig. Geeft een gevoel van veiligheid. En als het fout gaat, kunnen ze altijd zeggen, die heeft gezegd en die heeft gezegd en ik heb precies gedaan wat er op het pakje stond en dat soort dingen meer. Men schuift verantwoordelijkheid af. Zie? Een dement, dat is wat een natuurlijke mens, die wil graag weten waar hij aan toe is. Maar wat de wedergeboren mens aangaat, wel, die weet waar hij aan toe is. Aan het woord van God namelijk, daar is hij aan toe. Wat hij nodig heeft, is het woord van God te leren verstaan. Een heel eenvoudige zaak. En dat is niet wet. Niet van je moet dit en je moet dat. Maar het is juist het woord van God, niet wat ons leidt door dit leven, maar dat ons wijst op een volgend leven, op een ander, namelijk het eeuwige en onvergankelijke leven. En dat is wat het woord van God doet. En dat is veel moeilijker om dat de mensen aan te praten. Laat je dat vertellen. Omdat dat die beroemde boodschap is die niet is naar de mens, weet u nog, uit Galaten 1 vers 11. Zie, dus je moet oppassen. Niemand, geen enkele gelovige, moet zich laten plaatsen onder de wet. Hij moet nooit weer opbouwen wat eerst is afgebroken. Als je ooit geleerd hebt dat de Heer Jezus Christus zonden vergeeft. Als je ooit geleerd hebt dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus daardoor behouden geworden is en daardoor vergeving van zonde heeft ontvangen. Dan moet je dat altijd vasthouden en nooit meer wat anders laten aanpraten. Want dit is de Bijbelse waarheid. En dat een christen zondigt, dat hij hier en daar dingen doet die niet door de beugel kunnen, natuurlijk is dat zo. Maar wij leven vanuit de vergeving van zonde. Als we zulke zonden belijden, dan vergeeft de Heer ze ons ook. En weet u wat hij doet als we ze niet belijden? Dan vergeeft hij ze ook. Ja, inderdaad ja. Dat is 1 Johannes 1 vers 7, waarna 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien we onze zonde belijden, hij vergeeft ze. Maar hij vergeeft ze sowieso. En dat staat in 1 Johannes 1 vers 7. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus God, Zoon, reinigt ons van alle zonde. Punt. Dat is wat de schrift leert. Zie. En je moet je niks anders aan laten praten. Er worden zulke mooie redeneringen opgehangen soms. Wat we zeggen, ja, wat de vraag, natuurlijk, ja. Hè? Dat we zo nederig moeten zijn, onze zonde erkennen enzovoorts. En natuurlijk zal de laatste zijn om het anders te vertellen. Als je gezondigd hebt, moet je bereid zijn die zonde te erkennen en ze eventueel te belijden. Als je gezondigd hebt tegen je broeder of zuster, dan moet je maar één ding wat je kunt doen, naar hem toe gaan en hem belijden. Ik weet wat ik zeg, hoor. Het is wel jaren geleden. Maar ik ben ook een keer een rondje gegaan door bodegraven. Mensen vertellen wat ik ze gedaan had. Ze wisten er niks van. Ze wisten niet wat ik gedaan had. Ik heb het ze verteld en ik heb het ze beleden. Want ik wilde er wel af. Ik weet wat ik zeg. Ik weet ook dat het niet eenvoudig is. Ik zeg niet dat je je zonde niet moet beleiden. Natuurlijk. Als je zonde je dwars zitten. Als je last hebt van je geweten, is maar één weg, dus je zonde beleiden en vergeving vragen. Maar ik weet ook dat elke oprechtige gelovige een rein geweten heeft voor God. Omdat hij leeft vanuit de vergeving van zonden. En dat is het vervolg daarop. Begrijpt u wel? En dat vervolg prediken we ook. De bedoeling is niet dat wij door het beleiden van zonde onze besmette gewetens bevrijden. De bedoeling is dat we onze gewetens laten reinigen door het woord van God. Ja. Want daardoor worden ze gereinigd. Door het bad des waters, des woords enzovoorts. Hè. Door het woord worden ze gereinigd. Als iemand niet met het woord van God omgaat, zal zijn geweten daar ook niet door gereinigd worden. Het enige wat hij nog kan doen om zijn geweten te ontlasten, is zijn zonde te gaan lopen beleiden, links en rechts. Zoveel mogelijk om er maar van die schuldgevoelens af te komen. Het is veel beter om te wandelen in het licht van het woord van God. En daaruit te leren dat wij leven vanuit de vergeving der zonde. Wij hebben dat. Zij. Johannes de Heer in het lied 838. Zie, het is niet nieuws wat ik breng. Ook niet sectarisch, ook geen dwaalleer. Het is alleen vergeten. En je hoort het zo weinig meer. Maar als je dagelijks je Bijbel bestudeert, dan vergeet je niks. Dan onthoud je dat. Omdat je het dagelijks tegenkomt in de schrift. Maar één grond voor het reinigen van ons geweten, dat is de vergeving die de Heer ons schenkt. En wij bouwen dus niet op dat wat afgebroken is. We laten ons geen zonden aanpraten die ons vergeven zijn. En we laten ons niet onder een wet brengen die van onze schouders is afgenomen. Dat is het verhaal. Zie? Want, zegt de apostel Paulus vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ja, er staat, want ik ben door de wet, der wet gestorven. Maar der wet, dat betekent voor de wet. Hè? Dat is een oude naamval. Maar dat is wat er staat. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat is heel eenvoudig. Sterven is scheiding, heb ik dacht ik al eens uitgelegd. En in dit geval gaat het om sterven voor de wet. Namelijk, het is een sterven waarmee men afgescheiden wordt van die wet. Die gemeenschap met die wet is er niet meer. Wij worden verondersteld te wandelen niet in het licht van de wet, maar in het licht van God. In gemeenschap met hem. Zie, en daardoor worden wij gereinigd, zei 1 Johannes 1 vers 7. En dan gaat het hier ook om. Er staat, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Het punt is namelijk dat de wet de mens ter dood veroordeelt. En het leuke van de wet vind ik, want dat vind ik echt leuk, vind ik geweldig, daar ben ik zo blij mee. Het aardige van de wet is namelijk dat hij de mens ter dood veroordeelt, maar zodra de mens gestorven is op grond van die wet, is hij dood voor de wet. Dat is het principe van dat de wet de mens veroordeelt tot de dood, maar zodra die mens dood is, heeft die wet over die mens geen geldigheid meer, want de wet geldt over de levende mens. Romeinen 7 vers 1 en 2. De wetten zijn voor levende mensen. Wel, als de wet die mens ter dood brengt, houdt daarmee de werking van de wet ook op. Dat is heel simpel, toch? Ik zeg het meestal zo dat het voor de wet onmogelijk is om doden te verbieden door het rode stoplicht te rijden. He? Ja, want doden zijn niet onder de wet. Die kunnen daarvoor ook niet vervolgd worden. Afgezien van het feit dat ze niet eens door het rode stoplicht kunnen rijden. Maar daar heb ik het al even over gehad. Want wij zijn der zonde gestorven en voor God zijn we dus op grond van zijn genade gerechtvaardigd op grond van geloof. God rekent ons de zonden niet toe. Dat las ik toch al? Ja. Inderdaad, ja. God niet. De menselijke wet wel. Terecht natuurlijk. Maar God niet. En daar gaat het maar om. Dat is wat het hier om gaat. We zijn door de wet gestorven. De wet heeft de mens de zondaar ter dood veroordeeld. Maar bovendien is het ook uitgevoerd. Dat wil zeggen dat vonnis is voltrokken. Want één is voor allen gestorven. De Heer Jezus stierf voor de wereld. En voor zover de wet de wereld veroordeelt, is dat vonnis voltrokken. Ja. Wij zijn namelijk gestorven. Maar dat houdt automatisch in dat aangezien wij gestorven zijn door de wet die ons veroordeelde, zijn we ook gestorven voor de wet. Dat wil zeggen, voor de wet zijn we dood. En aangezien de wet slechts geldt over levenden, vallen wij niet onder die wet. De moeilijkheid zit er natuurlijk hierin, dat ons vaak dat oude leven van die oude mens weer wordt aangepraat. En dat ons gezegd wordt dat we dat moeten verbeteren en dat we toch zus moeten leven en zo moeten leven. En dan wordt het die oude mens levend en als we denken dat die oude mens leeft voor God, dan is het vervolg dat we hem onder een wet plaatsen. Waarvan het eind trouwens soep is vervolgens. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat was trouwens Romeinen 4 was dat, hè. En trouwens, het is ook Galaten 3, vers 24. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, zodat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Kortom, wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En het aardige van die gedachte is dat de wet zichzelf dus buiten werking plaatst. Ja, het is niet nieuw, dat is een oude gedachte. Vandaar dat in het Oude Testament, onder de wet zelf, al een nieuw testament, een nieuw verbond, werd aangekondigd. Het oude verbond stelt zichzelf per definitie buiten werking, omdat het degene die onder dat verbond geplaatst zijn, ter dood veroordeelt. Dus het oude verbond is per definitie tijdelijk en vergankelijk. Dat staat er ook. Het was zelfs onprofijtelijk, staat er in de Hebreeënbrief. Het werd er niet gedaan om des zelfs onprofijtelijkheidswil. Ja, er staat de vertaling, maar het is duidelijk, hè. Die wet was niet nuttig, dat wil zeggen, het nut wat de wet nastreefde kon niet bereikt worden. De wet stelt zichzelf buiten werking, omdat het de zondaar veroordeelt die dan vrij is van die wet. Nou, dat is wat hier staat. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Waarom? Wat is het nut van de dood? Dat is nou zo aardig, hè. Het nut van de dood is dat we daarna alsnog leven kunnen. Ja, dan zegt u dat is niet normaal. Dus nee, dat klopt, dat is een wonder. Want dat wonder is het wonder van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die stierf voor ons en daarmee ons bevrijdde van zonde en wet en daarmee van de hele oude mens. Maar die daarna uit de dood opstond en zo de overwinning tot stand bracht. En wat we dus prediken is dat de hele wereld dood is. En dat God de zonde niet toerekent. Toch lang geleden dat ik het heb horen prediken. Ik wil me niet te binnen schieten. Hè? Maar het is zo. God rekent de wereld de zonde niet toe. Wij dus ook niet. Wat we de wereld toebrengen, toerekenen, is genade. Want die is verschenen aan alle mensen. En die genade houdt in. Wat houdt de genade in? Wat is de genadegift Gods? Juist. Yes. Eeuwig leven, waarmee je maar beziet dat je daar dus niet voor werken kunt. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Zie? Nou, dat is wat wij prediken. En dat is wat hier ook staat. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ja, omdat ik vervolgens voor God zou leven, begrijp je me goed, voor de wereld zijn we nog steeds dood. De oude mensen zijn nog steeds dood. Voor de wereld zijn we nog steeds dood. Maar voor God niet. Van de wereld zijn we afgesneden. Van de wet zijn we afgesneden. Van de zonde zijn we afgesneden. Het is allemaal dood. Scheiding, hè? Maar van God niet, want met God zijn we verbonden. En als iemand van ons zegt dat wij zondaren zijn, dan zeg ik dat klopt. Ja, want sommigen zeggen dat ik leer dat een gelovige 100% volmaakt is. En dat leer ik wel, maar dan alleen in Christus en voor God, maar niet voor elkaar. He? Mensen nemen de helft van de waarheid en gebruiken dat dan vervolgens als leugen. He? Er staat dat wij in Christus volmaakt zijn in de schrift, daar hou ik onverkort aan vast. Voor maar niet voor elkaar. Voor elkaar zijn we niet volmaakt. Daarom staat er dat we elkanders lasten zouden dragen. Dat we elkaar zouden aannemen zoals Christus ons aangenomen heeft. Dat we elkander zouden verdragen. Dat we elkander zouden vergeven. Dat is omdat we niet volmaakt zijn, uiteraard. Maar God verdraagt ons. God heeft ons aangenomen. God heeft ons vergeven. Voor hem zijn we wel volmaakt. Want God ziet ons in Christus. En Christus is volmaakt en wij zijn in hem volmaakt. Dat is de Colossense brief bijvoorbeeld. Zie. Maar wij leven ook niet voor elkaar. Dus maakt het ook niet uit wat wij van elkaar vinden. Het maakt ook niet uit wat jullie van Appelijn Halen wilt vinden. Dat is volstrekt onbelangrijk. Het gaat erom wat de Heer van ons vindt. Ja. Ja, natuurlijk, wat de Heer van mij vindt, natuurlijk. Dat is voor mij ook belangrijk, wat de Heer van mij vindt. Maar ik hoop dat het voor u belangrijk is, wat de Heer van u vindt. En als het goed is, vindt hij u volmaakt, omdat u bent in Christus. Toch? Ja. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Weet u, dat stond ook in 2 Korinthe 5. Dat lazen we er straks. Dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Maar dat was vers 10. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat was vers 19 van 2 Korinthe 5. Maar nu lees ik vers 15 van 2 Korinthe 5, daar staat, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, voor God uiteraard. God heeft de oude mens gedood, door de dood van de Heer Jezus. En hij is voor allen gestorven, waarom? Of waartoe? Staat erachter, hè? Opdat degene die leven, kortom, opdat degene die met hem zijn opgewekt, uiteraard, opdat degene die leven niet meer zichzelf, dat betekent voor zichzelf, hè, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar dien, namelijk voor die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is vers 15 van 2 Korinthe 5. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Voor wie leven wij dus? Voor Christus, ja. Ja, en in Christus en voor Christus, maar niet voor onszelf en ook niet voor onze medemens of wie dan ook. Nee, voor Christus. En precies hetzelfde werd in Romeinen 6 al gezegd over de Heer Jezus die uit de dood opstond. Er staat dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Ja. Omdat zijn vader daardoor verheerlijkt zou worden. En van ons wordt gezegd, die met hem was opgewekt, dat wij leven, dat wij goden leven. Ja. Dat staat er allemaal, hè. Omdat we niet meer onszelf zouden dienen, maar dat we God zouden dienen. En dan zijn we terug bij dat lied 145... Het gaat niet om ons, het gaat niet om onze zegen, het gaat niet om onze gaven, maar het gaat om de gever, degene die ons verlost heeft. Hij heeft ons leven gegeven, kortom, hij heeft ons gemeenschap gegeven, dat is hetzelfde, hè? Leven is gemeenschap. Hij heeft ons leven gegeven, namelijk gemeenschap voor hem en dus met hem. Leven voor hem, namelijk gemeenschap met hem. En voor ons is van belang wat hij van ons vindt. En dan is het volgende punt, dat als wij niet in Christus zijn, dan zijn we zondaren. En God heeft geen gemeenschap met de zondaar. En als we in Christus zijn, dan zijn we volmaakt. Want God ziet ons in Christus en Christus is volmaakt. En daar gaat het om. Nou, dat zo glashard staat het hier ook. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Dat wil zeggen, toen Christus gekruist werd, ben ik mede gekruist. Hij stierf voor ons. Hij stierf in onze plaats. En we zijn dus met hem als het ware gestorven. Vandaar dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde, want de Heer Jezus stierf voor de wereld. Dus ik ben met hem gekruist en er staat erachter, doch ik leef. Wel, dat geldt niet voor alle mensen dat ze leven. Dat geldt alleen voor degene die geloven in de Heer Jezus Christus. Op grond van de evangelie. Wel, doch ik leef, als ik een gelovige ben, dan leef ik. Maar staat er, niet meer ik, niet meer ego, niet meer... Kijk, als ik zeg, ik ben gekruist, dan is Ab Klein Hanevelt gekruist. Hè? Maar als er nou staat, doch ik leef, dan is niet Ab Klein Hanevelt die leeft. Die is nog steeds dood. Ja. Dat wat opgewekt wordt, is niet hetzelfde als dat wat stierf. 1 Korinthe 15. Dat wat gezaaid wordt in oneer, wordt opgewekt in heerlijkheid. Het is wat anders. Een natuurlijk lichaam, eigenlijk staat er zielelijk lichaam, maar goed, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Het is een ander lichaam. En als een zaadkorrel, tarwekorrel in de aarde valt en sterft, komt het op, staat er, hetzelfde 1 Korinthe 15, maar het is niet diezelfde korrel die uit de grond komt. Nee, nee. Want, zegt de apostel, je hebt verschillende soorten lichaam, je hebt verschillende soorten vlees. He? Ja, het vlees van een varken is niet hetzelfde als van een koe. He? Nee, dan hebben we het nog niet eens over vis. He? Dat had ik natuurlijk eerst moeten noemen hier in Scheveningen. Maar er is verschil. Wel, wat opgewekt wordt, is wat anders dan wat stierf. En de oude mens is gestorven, maar de nieuwe mens is opgewekt. Onze oude natuur is gestorven. Maar onze nieuwe mens in Christus is opgewekt. Dat staat er ook. Want ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, ik leef, maar in werkelijkheid gaat het niet om die buitenkant. Het gaat om wat daarin zit, namelijk Christus. Dat leeft. Hij leeft. Ja. God heeft ons het eeuwig leven gegeven en dat leven is... In zijn zoon, ja, de eerste Johannesbrief. Dat leven is in Christus, ja. Dat is onvergankelijk leven. En als we eeuwig leven, hebben ze het leven van Christus in ons. Wel, u wilt toch niet beweren dat aan het leven van Christus in ons wat mankeert? Of dat het bevlekt is of zo? Of dat het zondig is? Het zou godslasterlijk zijn om dat te denken. Daarom ziet u hoe belangrijk is het verschil te kennen tussen de oude mens en de nieuwe mens. De oude schepping en de nieuwe schepping. Onze oude natuur en onze nieuwe natuur. Wel, wij kunnen het niet goed uit elkaar houden in de praktijk van ons leven. Maar we kunnen het in ons denken wel uit elkaar houden. Wij weten dat dat wat zondigt is de oude mens en dat wat God dient is de nieuwe mens. Kan niet missen. Want wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Dus als het wel zondigt is, de oude mens. Die kan trouwens niet anders dan zondigen. Hè? En dat wat uit God geboren is, dient God uiteraard. En de oude mens kan dat niet, want die onderwerpt zich der wet Gods niet. Dus het is heel gemakkelijk. Je hoeft alleen maar te weten dat als je zondigt, is dat je oude mens. En als je God dient, is dat je nieuwe mens. Meer hoef je niet te weten. En als je straks voor God staat, is de oude mens weg. Ja. We worden veranderd als we levend overblijven tot de toekomst des Heren, staat er. Zullen we een punt destijds veranderd worden? Die oude mens gaat niet mee. Die wordt veranderd. Eigenlijk staat er verwisseld, vervangen. Voor God bestaan we alleen als nieuwe scheppingen. En de oude mens is van God afgesneden, want die is dood. Nou, daar gaat het om. Zie? En dat verschil moet je echt, dat moet je leren. Ook in de praktijk. In je denken moet het een belangrijke rol spelen. Als je tot God nadert, is dat niet omdat je zo'n beste vent bent of een beste vrouw, want dan moet je er tegenwoordig bij zeggen. Maar dat is niet op grond van daarom. Dus als je tot God nadert, is het op grond van dat je een kind van God bent. En weet u wanneer de problemen ontstaan? Als we God naderen als kind van God en tegelijkertijd denken aan onze zonden. Dat kan niet, want een kind van God heeft geen zonden. Het wordt wel weer verkeerd uitgelegd wat ik nu zeg hoor. Maar daar trekken we ons nu even niks van aan. Hè? Een kind van God, dat wat uit God geboren is, dat is Christus. Dat heet Christus, dat is het leven van Christus. Dat is zonder zonde, want wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat is 1 Johannes. Ik zal het zeggen voor degenen die dat ook niet op kunnen zoeken. Ik praat nou tegen die mensen die naar zo'n bandje luisteren, begrijpt u wel. Er staat in 1 Johannes... 5 vers 9. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En als mensen dan mis willen verstaan en willen roddelen dat ik leer dat een gelovige niet meer zondigt, wel, dat moeten ze dan maar zelf weten. U citeert alleen de schrift. Hè? Wat uit God geboren is, zondigt niet. Wel, elke prediking moet erop gericht te zijn, de opbouw van dat wat uit God geboren is. En daarom is het ten onrechte als we dan beginnen te praten over zonden. Want dat is nou net wat God heeft weggedaan. En een van de grootste bevrijdingen is het ook voor mij persoonlijk geweest te leren verstaan dat het inderdaad zo is. Ik ben niet anders dan een ander. Ik heb ook jaren van mijn leven gevochten tegen mijn eigen zonden. Ik wist wel dat het niet kon, dat het eigenlijk niet hielp. Maar je moet uit de praktijk, moet je er ondervinden, kennelijk, dat het zo is. Dat God je accepteert ook met je zonden. En ik ben van mening, en velen met mij, maar ik zal geen namen noemen, want ik neem de 100% de verantwoording ervoor. Ik ben van mening dat pas als je geleerd hebt dat God je accepteert zoals je bent, inclusief je zonden, dat pas daarna je eventueel overwinning haalt op die zonden. Dat is zo. Pas wanneer het niet meer hoeft. Pas wanneer je niet zo nodig jezelf hoeft te verbeteren om voor God acceptabeler te zijn. Of zelfs voor mensen acceptabeler te zijn. Pas dan heb je de overwinning op de zonde behaald. Zodra je de zonde namelijk negeert en dus voor dood houdt, want dat is hetzelfde. Pas dan heb je de overwinning. Dat is echt zo. Dat is moeilijk, dat weet ik. Maar dat is wel de praktijk. En iedereen die dan met die, wel elke gelovige heeft met die dingen te maken en moet die dingen leren. Dat de oude mensen voor God niks toe doet, dat het alleen gaat om dat wat God onszelf geschonken heeft. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Begrijpt u nu? En als een gelovige, dat ik nog even terugkom op 1 Johannes 1 vers 9. Als een gelovige dan toch, want het kan, dan toch tot God nadert, als kind van God. En dan toch zich bewust is van zonden. Weet u wat hij dan alleen nog maar kan doen? Zal de Heer vertellen. En indien wij dat doen, zegt 1 Johannes 1 vers 9, dan is God getrouw en rechtvaardig. Want hij hanteert het recht. En hij is trouw aan wat hij gedaan heeft. En hij vergeeft ons die zonde die we hem zojuist verteld hebben. Omdat hij ons slechts ziet in Christus en volmaakt. Dat is de betekenis ook van die verse. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het staat erachteraan in vers 20. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat is dus Galaten 2 weer, vers 20. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Voor zover ik hier in het vlees leef, en zelfs in gemeenschap leef met de Heer zelf, is dat vanwege het geloof van de Zoon van God, staat er. Want die Zoon van God, die heeft ons liefgehad, heeft mij liefgehad. Waarom? Omdat ik zo net de man was. Wel nee, omdat ik een verloren zondaar was. En God heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven. Zie? En heeft me daardoor getrokken uit de duisternis. En daarom wij leven vanuit de genade. Zegt vers 21 ook, de apostel zegt, ik doe de genade Gods niet te niet, want het in de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus te vergeefs gestorven. Hij stelt dus vast, ik doe de genade Gods niet te niet. Met andere woorden, er zijn er zoveel, en Petrus was aardig op die weg op dit moment, er zijn er zoveel die de genade Gods te niet doen, die genade prediken, maar in de praktijk onder de wet leven. Ik zal nooit vergeten hoe ik in Bodegraven in de tijd iemand aan mijn deur kreeg, ja, het is niet zo netjes om te vertellen eigenlijk, maar die zei aan de deur, hij zegt, bij ons in de kerk prediken ze niet alleen de wet, ze hanteren ook de wet. Hij zegt, maar in jullie kringen, daar prediken ze de genade, maar dan leven ze net zo goed onder de wet. Want als bij ons, zei hij, als bij ons Iemand die beantwoordt aan de traditie van de kerk, wordt hij eruit gezet. En bij jullie gebeurt dat ook. Ik zal het nooit vergeten, hij heeft het goed gezien. Het was volstrekt juist, ja. Want dat gebeurde. En het hoort niet zo. Wij prediken niet alleen de genade, wij houden er ook aan. Er kwam van de week, dat was vorige week alweer geloof ik, een broeder bij me, die wilde eens met me praten over het verschil tussen wat zij dan leerden en wat bij ons dan geleerd werd. Toen heb ik precies dit gezegd. Ik zeg, wij prediken niet alleen de genade, wij hanteren hem ook. Wij prediken niet alleen dat we vrij zijn van de wet, wij zijn het in de praktijk ook. En nog sterker, wij bestuderen niet alleen het woord van God, wij geloven het ook. En dat, ik weet wel dat het arrogant klinkt, maar ik sta voor de volle 100% achter wat ik zeg. Dat is ook zo. Wij doen dat ook. Wij bestuderen de schrift niet alleen, wij geloven ook wat we daarin vinden. Niet alleen theoretisch of leerstellig, maar in de praktijk van ons leven. Want daar gaat het om. Het gaat om of we in de praktijk bevrijd zijn van het juk en van de wet en van de zonde en al die dingen die de natuurlijke mens niet dragen kan. Opdat we in alle vrijheid God zouden dienen. En begrijpt u me nou goed? Ik doe geen pleidooi voor een losbandig leven. Waar ik een pleidooi voor doe, is voor het leven van Christus in onze staat hier in vers 20. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat moet u me goed begrijpen. Als ik geloof, als ik u voor allemaal, zoals u hier bent vanavond, hou voor gelovigen. Hè? En ik geloof dus dat u wedergeboren bent en dat Christus in u woont. U denkt toch niet werkelijk, als ik dat eerlijk geloof, dat ik het lef zou hebben om hier te gaan vertellen wat u doen en laten moet? Als ik geloof dat Christus in u is, moet ik dan soms gaan zeggen hoe Christus in u moet leven? Dat kan toch niet? Als Christus in u is, dan behoort hij de leiding te hebben over uw leven. En niet een voorganger. Niemand. Een heel eenvoudige zaak. Ze zeggen van mij dat ik arrogant ben en eigenwijs. En dat zal allemaal best wel waar wezen. Maar zo eigenwijs ben ik nog nooit geworden. Om te denken dat een voorganger of wie dan ook andere gelovigen zou moeten leiden en zeggen wat hij doen en laten moet. Dat is onzinnig. Het is zelfs een uitdrukking van ongeloof. Want het gaat erom dat Christus in ons leeft. Zie? En dat hij de leiding krijgt over ons leven. Zegt Romeinen 8, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Wel, ik hoop dat u een zoon van God bent. Dat u opgroeit tot geestelijke volwassenheid. Niet onder leiding van mij of van wie anders ook, maar onder leiding uiteraard van Gods geest, die we toch niet voor niks hebben gekregen in ons. Waarom denkt u dat we die geest hebben ontvangen? Waarom denkt u dat Christus in ons woont? Waarom denkt u dat wij de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden? Dat zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen hoor. Waarom? Wel opdat hij onze leven zou leiden. Dat de uitwerking van de boom des levens in ons gestalte zou krijgen. Dat de vrucht, die boom des levens in ons vrucht zou dragen. Dat het leven van Christus in ons zou openbaar worden. En wij veranderd zullen worden niet naar het beeld van een voorganger of naar een leer. Maar naar het beeld van de Zoon van God zelf. Naar zijn beeld moeten we veranderd worden. En degene die dat doet, is hij zelf. En als wij elkaar wetten gaan opleggen, zijn we bezig om elkaar juist daarvoor te bewaren. Om elkaar af te schermen van het werk van God zelf. Die is een fout die de eeuwen door in het christendom, met name in de kerken, gemaakt is. Ik bedoel gewoon in de traditionele christendom. Het is altijd zo geweest, heeft de kerk de dienst uitgemaakt. Omdat men het zo nodig moet regelen. Omdat we toch regels moeten hebben in een gemeenschap en zo. Je moet toch een bestuur hebben, er moet toch dingen. Dat moet toch allemaal, zeggen we dan. En dan zeggen we, ja natuurlijk, ja voor de oude mens wel. Maar voor de nieuwe mens niet. Wij staan in de vrijheid waarin Christus ons vrijgemaakt heeft. Daarom, we zijn begonnen met genade en zegt vers 21, wij doen de genade Gods niet en niet. Paulus zegt, ik doe het niet. Ik hou het bij genade. Ik ben door genade zalig geworden en ik doe daarna geen afbreuk aan die genade. Het is voor 100% genade waardoor wij kinderen Gods geworden zijn. Het is voor 100% genade waaruit wij vervolgens dienen te leven. En dus vanuit de vergeving der zondaden, der misdaden, hè. Na de rijkdom zijn er genade, zegt Efeze 1. Nou, dat is wat hier staat. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, Zo is Christus te vergeefs gestorven. Want u herinnert zich, wet stond tegenover Christus. We zijn vanavond begonnen met vers 16. De mens wordt niet gerechtvaardigd door werken der wet, maar door geloof van Jezus Christus. Nou, als het door Christus is, is het niet uit de wet. En als het uit de wet is, is het niet door Christus. En als het uit de wet kon, dan had Christus niet hoeven sterven, heeft hij te vergeefs geleden. Dacht u dat? Dat je dat Christus te vergeefs geleden heeft? Dat het werk wat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus, dat het overbodig was? Onzin, natuurlijk niet. We worden behouden, niet geen enkele andere manier dan alleen via de genade die tot ons gekomen is, via de dood en opstanding van Jezus Christus. En iedere christen hoort ervoor te waken dat hij blijft staan in de genade. En als hij daar niet in blijft staan, is hij uitzinnig, zegt het volgende vers. Ja, staat er. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat is nog eens occult. Dat mensen uit genade zijn zalig geworden en daarna alsnog onder een wet zich plaatsen. Zich dienstbaar laten maken. We zijn bevrijd uit Egypte. Uit het diensthuis. Toch? Uit de slavernij. We hebben het juk afgelegd. En we zijn tot de Heer gekomen die gezegd heeft, en ik blijf eraan vasthouden mijn leven lang. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En de tragiek wil dat zoveel christenen vandaag aan de dag vermoeid en belast zijn geworden. En vermoeid en belast worden door dat wat andere christenen hen opleggen. En daar protesteer ik tegen. Niet, op mijn initiatief natuurlijk, maar gewoon omdat het hier staat. Vermoeidheid en belastheid, dat hoort bij de wereld, hoort bij slavernij, hoort bij het diensthuis. Maar wij staan in de vrijheid en wij doen de genade Gods niet teniet. Ik wil het wel weten dat ik een zondaar ben en dat ik er niks voor gedaan heb om zalig te worden. Ik wil ook wel weten dat ik er niks voor doe om zalig te blijven. Net zo min. Want wie wat doet, is hopelijk alleen Christus en niemand meer. Amen.